Goedemorgen. En allemaal van deze plaats, dat is makkelijk hè, deze vandaag. Ik heb er een aantal aan zijn hand gegeven. Maar iedereen, God zegen voor 2015. Hartstikke idee, dat hebben we ook weer gedaan in één keer. Maar je hebt hem wel weer te pakken, zo moeten zien. Volgens mij wordt dat een heel goed jaar, want het is me heel vaak toegewenst. Dus ik ben heel benieuwd. Vanmorgen wil ik hiermee beginnen. Dominee Bruce Larson, die is ongeveer is 2008 overleden. Misschien heb je wel eens van gehoord, die meneer die heeft ook bij de Crystal Cathedral was gestaan. Maar in zijn eerste periode was hij namelijk een dominee in de Seattle University Presbyterian Church. Hele mond vol. En die man die begeleidde mensen. En op het moment dat hij bij mensen begeleidde en er kwam een punt dat ze hun Jezus volledig aan God moesten geven, aan de Heer Jezus. En ze konden het niet, dan deed hij altijd dit. Hij zegt, joh, zullen we een stuk gaan wandelen? En dan bracht hij hun bij de Rockefeller Center. Dat is dit grote gebouw. En er staat dit beeld voor. Dat is een man die een atlas draagt. De wereldbol. En dan vertelde hij, zo kan je in het leven staan. Zo kan je met alles wat je bij je hebt dragen. Je hele leven lang. En dan vertelde hij dat verhaal. En aan de overkant staat de St. Paul's Cathedral van New York. En als hij dat verteld had, hij zegt, nu gaan we naar de overkant. En dan nam hij die persoon het kathedraal in. En dan ging hij naar een heel klein beeldje. Het beeldje van Jezus. En dan zegt hij, kijk eens wat Jezus vasthoudt. En Jezus heeft hier de wereldbol in zijn hand. Hij zegt, alles wat op jouw schouders is, kan je ook bij Jezus brengen. En dan zei hij ook van, alles wat op jouw schouders is, kan je zeggen, ik geef het op. Ik geef het aan u, Heer. Hier is mijn leven. I give my world, I give my whole life. Ik geef mijn wereld, mijn hele leven. En heel veel mensen, als hij meenam, zagen dat zo duidelijk voor zich en gaven ze leven aan de Heer. We gaan dit lezen. En voordat we dat gaan doen, gaan we een zegen van God vragen. Vader, we danken u weer dat we bij u mogen zijn. Wij danken u weer, Jezus, dat u hier bent en dat u leeft. We danken u, Heer, dat we staan voor een nieuw jaar, 2015. En we staan er niet alleen voor. God is met ons. En Heer, wat een gigantische zekerheid is dat. Wat een rust, wat een troost. En Vader, zoals we begonnen zijn met het voorbeeld, wat eigenlijk alles al verraadt. Heer, willen wij vanmorgen alles in uw handen geven. Maar wij kunnen dat alleen, Heer, als uw Heilige Geest tot ons spreekt. En dat u ons die dingen laat zien, wat u vanmorgen gaat doen. Dat u tegen ons hart zegt, dit wil ik van jou hebben. God be in everything, hebben we gezongen, hebben we naar geluisterd. God, kom in alles, wees in alles. En ook zo hier vanmorgen, Heer, in de woordverkondiging, dat u met uw woord tot ons hart mag spreken. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. 1 Koningen 18. Het thema God in alles. 1 Koningen 18. Elia die heeft dat hele verhaal hebben gehad verleden keer. Elia die heeft een dode opgewekt. De eerste in de hele Bijbel, een hele geschiedenis. Waarvan we van weten en wat opgetekend is in de Bijbel. Een geweldige ervaring. En Elia, die moet op dat moment, wordt hij weer opgeroepen. En dat lezen we in vers 1. En daar ga ik beginnen. 1 tot met 16. Voor er 3 jaar verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia. Met de woorden, ga je opwachting maken bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia ging dus weg naar de koning. Intussen was er hongersnood in Samaria zo groot geworden, dat Achab, zijn hofmeester, Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de Heer. Toen koningin Izebel de profeten van de Heer liet uitroeien, had Obadja 100 van hen in 2 groepen van 50 in de grotten verborgen en hen daarvan voedsel en drinkwater voorzien. Achab zei tegen Obadja, ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening. Achab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. En toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg, bent u het, Elia, mijn heer? Jazeker, antwoordde Elia. Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt. Maar Obadja protesteerde. Dat zou mijn dood zijn. Wat heb ik misdaan, Heer, dat u mij aan Achabs genade wilt overleveren? Zowaar de Heere uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat zij u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert. Nou weet ik waar naartoe. En als ik dan tegen Achab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de Heer. Hebben ze u nooit verteld, Heer, wat ik gedaan heb toen Jezebel de profeten van de Heer liet uitmoorden? Dat ik 100 van hen een schuilplaats had geboden, 50 in één grot en 50 in een ander. En dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde, zo waar de Heer van de hemel zachte, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Achab mijn opwachting maken. Obadja zocht Achab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Achab ging Elia tegemoet. Tot zover. Wij kijken naar Achab de koning, Obadja de meester en Elia de profeet. Ik hoop dat de foto een beetje duidelijk is. Maar dit is een hoofd, iemand die volledig geknield is. Drie personen die... Wat zeg je? Kan je het zien? Ja, daarom zeg ik eventjes, het zijn handen en iemand geknield. Het is een beetje lastig te zien. Maar het zijn drie personen. Drie personen die op een bepaalde manier in het leven staan. En het sprak mij persoonlijk aan, dat ik denk van, oké, welke persoon ben ik? Je kan heel snel een onderscheid maken. We hebben er drie. Nou ja, je kan het ook in tweeën doen. Je hebt Achab, de goddeloze, en Obadja en Elia, de gelovige. Nou, ik denk, laat maar een beetje vasthouden, drie punten. Want als ik in één keer met twee punten gebeurt, gaat iedereen in de war raken natuurlijk, want dat is niemand gewend. Dus Achab de koning, Obadja de hofmeester en Elia de profeet. We beginnen met voor het 3 jaar verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia. Elia was dus al een tijd bij de weduwe. Hij had dat goed. Hij had daar brood en hij had daar olie. De basisdingen om in leven te blijven. We hebben gezien dat dat een beeld was van de Heer Jezus. Het brood is de Heer Jezus zelf en de olie is de Heilige Geest. En op het moment zegt hij dan na een lange tijd, jij moet weer naar Achab. En dat doet hij. Hij is dus gehoorzaam. Maar we lezen gelijk verder en dan kom je heel duidelijk tegen hoe groot de hongersnood geweest is. Achab die stuurt Obadja erop uit om gewoon naar waterbronnen te zoeken en naar gras. Want anders zal hij de dieren af moeten maken. En dat komen we bij de koning. De koning Achab, we hebben het al een paar keer genoemd, maar dat is een zeer goddeloze koning. Hij wil niets met de God van Israël te maken hebben. In ieder geval, dat lezen we in ieder geval niet. En zijn vrouw Jezebel is daar een hele grote reden van. 100 priesters werden er gered uit haar handen. Moet je voorstellen, alles wordt gewoon weggehaald. Maar dan ook letterlijk gedood. Ik moest denken aan de vervolgde christenen. Ik moest denken aan de mensen die niet meer gewoon kunnen zeggen, ik ben christen. Ik belijd mijn geloof. En dat je weet van dat je dan gewoon je leven kan verliezen. En Obadja die doet iets heel groots, dat we meteen zullen zien. De God van Israël dood. Het grappige is, hij is wel een godsdienstig man. Want er is namelijk iets anders in de plaats gekomen, dat is Baal. En eigenlijk zien we hier direct al, als je kijkt naar zijn geloof, dat zijn geloof dood is. Hij heeft geen geloof, ja, hij heeft wel een geloof, hij is religieus. Maar even gekeken naar de God van Israël, is zijn geloof dood. Er is namelijk maar één God. Misschien nieuw voor een aantal mensen. Maar wij zijn heel erg besmet in deze wereld, om bijna toch te denken, nou, er zijn toch wel meer wegen naar. Nee, er is één weg naar God. En dat is de Heer Jezus Christus. Dat God in zijn genade veel groter is dan wij denken, dat is een ander verhaal. Dat is weer een andere preek. Maar er is één weg. En er is één genadig God. Die doet wat hij wil. En als je hier hem ziet, dan heeft hij een totaal andere godsdienst. En het grappige is, of het eigenlijk het droevige is, dat je ook ziet van hoe hij in het leven staat. Want als je kijkt naar zijn houding, dan zie je namelijk iets wat heel, ja, heel Logisch is misschien als je aan Agab denkt, maar niet als je aan een koning denkt. Want wat doet Agab? Agab is op zoek naar water en naar drinken, naar bronnen. Dan denk je, nou, goede koning toch? Maar voor wie zocht hij het nou? Voor zijn paarden en voor zijn ezels. Je had verwacht dat hij gedacht had, joh, we gaan het zoeken, want dan kunnen we het volk, of dan kunnen we de mensen. Hij was volledig op zichzelf gericht. En dat was ook niet bijbels. De Tora leert heel duidelijk dat een koning niet veel paarden mocht hebben. En dat kan je vinden in Deuteronomium 17. Hij mag geen paarden gaan houden, want hij zou zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen. En dan wordt het uitgelegd. Hij mocht ook geen veel goud ophopen, hij mocht geen veel vrouwen hebben. En hier zie je dat, het wel doet, dat hij het wel heeft. In hetzelfde tekstgedeelte van Deuteronomium staat er dat hij het wetboek dicht bij zich moet houden. In zijn handbereik. Dat hij er elke keer in las, dat hij herinnerd werd aan die wet. Agab deed niets. Dat hele boek was ver van hem verwijderd. Als er misschien nog een Tora was in zijn paleis. We weten het niet, maar we kunnen er wel van uitgaan dat het niet zo was. Hij wilde niets weten van de God van Israël. Alle dingen die hij deed, waren voor hemzelf. De God van Israël was dood. En welke daden doet hij? Hij vereert Baal. Hij laat een tempel bouwen in Samaria. Hij maakt Asherpalen, dat zijn palen van een godheid en die worden vereerd. Hij gaat constant door en door en door met al het godsdienstige leven te verbreken en in een andere god in de plaats te zetten. Zijn houding is totaal ikgericht en met andere dingen bezig dan wat hij zou moeten zijn. Dat neemt me denken aan deze. Wie heeft deze documentaire gezien? Tweede Kerstdag was volgens mij. En dat gaat over Wilco van Rooyen, dat is onze avonturier in Nederland. En ik heb diep respect voor die man, want als je weet wat hij allemaal doet, dan is het onvoorstelbaar. Want die man die is naar de Noordpool geweest, die is de Mount Everest op geweest, de Himalaya, de verschillende bergen op geweest. Nou, hier ging hij weer eentje doen. En er staat al egoïsme ten top. Je ziet in de documentaire een fragment van de meneer van die Gert-Jan, die ondertekent een afspraak. Dat als hij op die berg is, dat niemand meer verantwoordelijk voor hem is. Dat je het uit je eigen verantwoordelijkheid doet. Maar Wilco van Rooyen is hier ook de bergexpeditie. Die leidt de boel. En er komt een fragment dat ze de berg opbeklimmen en die berg heet Cho Uyun, nou ja, 8200 meter hoog. Dat noemen ze de death zone. Dan kom je dus in een zone waar je maar een paar uur kan blijven. En dan moet je weer terug en dan ga je weer omhoog en dan moet je weer terug. Dat doen ze dagen en weken over. Totdat je een dag of twee kan blijven en dan schiet je naar de top en dan ga je weer terug. Als je daar te lang blijft, ga je gewoon dood. Wilco is ook degene geweest, misschien hebben jullie wel eens gehoord, die op de K2, de meest afschuwelijke berg die er is, is hij bijna overleden. Er is hij een dag, is hij gewoon blijven zitten, ze waren hem kwijt. En door echt, wat wij zouden zeggen, een godswonder, heeft hij het gered. Nou, hij gelooft meer in de boeddha's en in allemaal dat soort dingen en in positieve energie, maar hij heeft geen teen meer over. Dus hij gaat weer die berg op. En dan gebeurt er namelijk iets, ze hebben drie kampen. Hij zit in het laatste kamp, helemaal bovenaan. Prachtige dag. In het eerste kamp, dat is het basiskamp, en het middelste kamp, daar zwerft nog één iemand rond. En hij zegt, ja, weet je, dan moet je toch gaan kijken, waar is die? Is die in de tent of niet? En dan lees je iets interessants, of je hoort iets interessants, heb ik radiocontact, en Wilco van Rooyen met zijn collega, die wel in de laatste tentenkamp zijn, dicht bij de top, willen een toppoging gaan bereiken. Ze willen dus gewoon naar de top gaan. Terwijl ze gezegd worden, maar we zijn een persoon kwijt. Jullie moeten terug naar die andere tent. Ja, maar we gaan naar de top en ze willen toch een toppoging gaan maken. En dan zie je spanning in dat team. Maar hij is toch de expeditieleider, hij is toch dit. En dan komen ze op slot terug, ze hebben het niet gehaald, want ze hebben het ook niet gedaan. Die jongen die heeft gelukkig dat tent bereikt en die heeft daar in zijn kou en eenzaamheid en honger heeft hij die nacht doorgemaakt en teruggekomen. En dan zien ze erover praten. De opmerking van Wilco. Sorry, we zijn niet aan het spelen in de Alpen. Dit is gewoon de Himalaya. Je mag er toch van uitgaan dat iemand voor zichzelf kan zorgen. Dat hun teamleden het hun kwalijk nemen dat ze de top proberen te bereiken, kunnen ze niet begrijpen. Als er gevraagd wordt of je de bergsport een beetje egoïstisch moet zijn, zegt Van Gevel, die andere man. Ja, natuurlijk, ik wil omhoog, zo gemakkelijk is dat. Hij moet voor zichzelf zorgen. Egoïsme ten top. Als je dit documentaire ziet, ja, het sprak mij heel erg aan. Dan vergelijken ze dit met het zakenleven. Maar ik denk zelf dat dit ook in de wereld gewoon heel vaak tegengekomen wordt. Ik. En tegelijkertijd moet je afvragen, is dit nou de manier zoals we door de wereld willen leven? Egoïsme ten top. Die egoïsme, dat geeft heel veel last aan andere mensen. Dat zag je ook bij die jongens. Je zag ze echt verbijsterd van, hoe kan hij dit zeggen? En ik denk van, met het voorbeeld waarmee ik begon, en dat slaat niet alleen op het egoïsme, maar wel voor de keuzes die je voor jezelf maakt, de keuzes, de dingen die je zelf vasthoudt, de dingen waar je zelf op gericht bent, dat kan die hele grote wereldbol wel eens zijn waar je onder gebukt gaat. Dat kan wel eens zo groot zijn dat je eigen ego zo groot is dat je eigenlijk onder gebukt gaat. Het kan wel eens zo groot zijn dat er problemen zijn in dit leven, ook voor 2015, dat je onder gebukt gaat. En de vraag is van, blijf je dan eens zoals dat grote beeld alles dragen? Of geef je het over in de handen van Jezus? God in alles. God in alles. Obadja. Als je komt bij Obadja, dan zie je iets anders. De hofmeester. Obadja die leeft in de maatschappij, in een goddeloze maatschappij, waar hij niet kon zeggen, denk ik zomaar van, nou, ik geloof nog in de God van in Yahweh. Ik geloof nog in de oude God, zeg maar. Hoe weten we dit? Omdat hij in geheim misschien ook gewoon al die mensen probeerde te redden. Ga je natuurlijk ook niet zomaar ophangen bij je baas. Je zegt, joh, aangap, maar luister, ik heb nog even ergens 50 mensen zitten en op een andere plek ook. Hij deed dat met een reden. En ik heb het hier gezegd, the fear of the Lord. De vrezen des Heren. Dat vind je niet in de vertaling die ik gelezen heb, maar wel in de Statenvertaling. Je komt daartegen dat hij zegt, ik ben vanaf jongs af aan, vrees ik de Heren. En ik denk dat dat een heel belangrijke houding is. Dat zegt iets van het geloof. Hij is een dienaar van Yahweh. Hij wil God volgen, ondanks wat de maatschappij doet. Moet je je voorstellen, zijn eigen baas en de vrouw daarvan vermoordt gewoon iedereen. En hij heeft het op zijn hart, want een risico hij nam, hij had het op zijn hart om 100 priesters te beschermen. Dat deed me denken aan de Tweede Wereldoorlog, waar heel veel mensen Joden beschermd hebben. In hun eigen huis of op een andere manier. In Nederland, maar ook in alle landen in Europa. Hij stond ergens voor. Zijn houding op het moment dat hij Elia ziet, is eigenlijk hetzelfde als de vrouw. Moet ik naar Agab? Maar hè, waarom moet ik naar Agab? Wat heb ik gezondigd dat uw dienaar in de hand van een Agab geeft? Hij koppelt het gelijk aan een zonde. Dat hij denkt, van, hoe kan dat nou? Als ik naar Agab ga en moet zeggen, Elia leeft, en als u er dadelijk niet meer bent, want ja, niemand kon je vinden, dan ga ik dadelijk dood. Heb ik gezondigd of zo dat je dat van mij vraagt? Een hele raar beeld misschien. In onze tijd. Want wij zijn zo vol van de genade, dat we soms zelfs vergeten dat zonde ook nog gevolgen heeft. Als wij een zondige levensstijl hebben, dan zeg ik hier niet mee dat God ons bewust allerlei dingen geeft. Ik denk dat God gewoon wacht. En dat hij regelmatig zegt van, joh, geef het nou aan mij. Beleid je zonde. Dan vergeef ik ze en dan ga ik weer verder met je. Maar de gevolgen van de zonde dragen wij wel. Dus ik ga niet helemaal in op dit thema wat Obadja zegt. Ik ga het iets veranderen. De gevolgen van de zonde hebben wij wel. Ik denk dat Obadja geen zondaar was. Dat wordt hier in ieder geval niet genoemd. We moeten hem ook trouwens niet verwarren met de profeet Obadja, want die is veel later. Dit is gewoon echt iemand anders. Maar toch legt hij wel die koppeling. En die koppeling wil ik vanmorgen wel neerleggen. Als wij voor 2015 staan en wij hebben zonde in ons leven, dan is het vandaag de dag om daarmee te breken. En nou is niet dadelijk thuis, voordat u hier weggaat. Dan is het vandaag de dag om aan God te belijden, hier ben ik, wat het ook is. En dan heb je oudste voor, dan heb je pastoraal team voor. Dan is vandaag de dag om te zeggen, God be in everything. God in alles. God in alles. Hoe klein het ook is, filosofische vraag. Hoe zwaar is dit glas met water? Je mag reageren. Hoe zwaar is dit glas met water? Hartstikke mooi, maar ik zei al een filosofische vraag. Maar het is wel goed gegokt. Weet je, het ligt maar aan hoe lang ik hem vasthoud. Mensen hebben een heel klein beetje. Ha, daar doet God toch niet zo moeilijk over. Ben je gek? Ze houden ze constant vast. Mensen hebben pijn en verdriet. Ah, dat is toch een klein beetje. Dat is toch niet te weten. Dat. En ze houden het heel klein beetje vast. Daarnet voelde ik, maar je arm tilt ook nog mee, hè? Het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat hoe lang wij het vasthouden. Hoe lang heeft u al iets vast? Hoe lang heeft u al iets vast en denkt u van, ik ben het zo verschrikkelijk zat. Ik ben zo verschrikkelijk. Die aardbol is zo verschrikkelijk zwaar. En je gaat gebukt onder dat wat je met je leven hebt. 2015, God zegen, dankjewel. Ja, dankjewel, jij ook. En we gaan gewoon weer verder. En we nemen de ellende en de troep uit 2014 gewoon mee naar 2015. Weet je wat zo mooi is van een nieuw jaar? Dat je gewoon weer ook bewust wordt van dingen nieuw te beginnen. En verleden week hebben we het al gehoord. En dan zeggen we vaak, daar heb je al Willem gezegd. Nee, je zei helemaal niet waar. God zei verleden week, je moet de eerste stap doen. En dat is alles overgeven. Je kan het niet. Ik kan het ook echt niet. En we gaan gewoon 2015 in en nemen alles mee. Je ziet, ik stap een beetje van het badje af. Maar de vrezen des Heren, dat is een goed iets. 8 kenmerken van de vrezen des Heren. Het is dat je deel wordt van de persoon van de Heilige Geest. Het is het begin van wijsheid. Het is het uitgangspunt in je beslissingen en je beoordelingen. Het is een zuivere moraal en een ethisch gedrag. Dat zie je ook allemaal bij Obadja terugkomen. Het is het afwijzen van de zonde in ons leven. Het is het zichtbaar openstellen voor het werk van de Geest. Het is een hartgesteldheid van nederigheid. En waardoor je grote veiligheid voor jezelf en voor je gezin bewerkstelligt. De vrede des Heren, dat is allemaal Bijbels. Ik kan het allemaal niet opnoemen, alle teksten. Maar als je ze wil hebben, dan kan je ze krijgen. En weet je welke daden dan Obadja krijgt? Hij doet 50 mensen op één plek en 50 mensen op een andere plek. En dat doet me denken hieraan. Ik zeg niet dat wij dat allemaal moeten doen, maar ik moest er wel aan denken. Wie weet wat dit symbool betekent? Wie weet het al in zijn vingers, dan kan ik het goed zien. Ik heb in de klas doen ze altijd dit. En dan zeg ik, kom op, vingers omhoog, kan ik het goed zien. Weet je, ja, want dan zitten ze zo, kan ik het niet zien. Nou, een aantal, dat is niet zoveel dan. Okay. Nou, dit betekent Nazra. Dat is van de letter Noen, dat ziet er zo uit. En dat wordt gekladderd op de huizen in Homs. Daar wonen christenen. Dit is het tekenen waar de christenen wonen. Lijkt bijna de Davidster wel. Dat weten de mensen daar, dat ze in ieder geval daar terecht moeten als ze die gasten willen pakken. Zo worden ze genoemd, hè? Dus allemaal, het stelt allemaal niet veel voor. Dat is het teken van dat je christen bent. Je ziet dat wel eens op internet. Dat je iemand op zijn foto, die heeft zo'n kleintje dingen. Dat bedoelen ze van Nazri, ik ben een Nazareer. Om de mensen die, nou ja, in Syrië, in al die contourijen daar, dat ze vervolgd worden, te steunen. Het is aan een beetje een geuzensymbool geworden nu. En ik zeg niet dat wij dat moeten doen, maar het bracht me wel in gedachten. Het bracht me in gedachten van, wat zouden wij ervoor over hebben? En dat is een moeilijke vraag. Want die kan je natuurlijk nooit nu al benoemen. En je kan ook niet zeggen, nou, dan ga ik het doen. Ik geef ook geen antwoord erop. Je krijgt kracht en genade op het moment dat je het nodig hebt. Dat denk ik echt. Maar ik laat wel zien dat ook in deze tijd gewoon die dingen nog gebeuren. Dat mensen vervolgd worden. En ook op dit moment zijn mensen die hen helpen. Ik denk aan die priester, ik weet niet meer, een katholieke priester die in Syrië was en die daar bleef. Maar ook gewoon wel zijn leven verloor. Hij ging niet weg in Homs. Hij bleef daar. Hoe staan wij in het leven? Zijn wij echt bereid om gewoon, en dat is een bereidheid, hè? Die kan je soms uitspreken en helemaal niet zeggen wat je in de toekomst gaat doen. Maar dat hoeft niet, het gaat om de bereidheid. Dat je God in alles, Heer, alles is voor u. En als u dit soort dingen bevraagt, ben ik bereid om het te doen. Dat is moeilijk. Nou ja, Heer, ben ik. En waarschijnlijk komen wij niet in zo'n situatie. In ieder geval, nu nog niet, maar in de toekomst weten we het niet wat er hier gaat gebeuren in Europa. Maar de vraag is wel, hoe kan een christen in zo'n complexe leven, zo'n complexe wereld leven? Het grappige is, als je de bepaalde boeken op naslaat van Obadja, kom je verschillende dingen tegen. Ik heb een heel oud boekje en die veroordeelt Obadja. Want hij buigt voor Elia. Batterij nu leeg. Ja, daar is hij weer. En die wordt heel negatief weggezet. Want hij had voor God op moeten komen. Het grappige is, de boeken van onze tijd een beetje, die staan allemaal achter Obadja. Wat doet hij het goed en rikken. Dan kan je zien ook een stukje tijdsgeest van hoe mensen het benaderen. Hoe ik het zelf benader, is het iemand, en wat je leest, is het iemand die God eerbiedt, die God dient. En het is ook heel moeilijk te zeggen, dat ze, jij moet zo reageren en zo reageren, je moet dat doen op je werk. Dat bandje wat je wel draagt, wat moet Jezus doen? Ik denk wel, nou ja, hartstikke leuk, maar de vraag is, wat zou jij doen? Want Jezus was Jezus. En dat is bij iedereen anders. En natuurlijk gebruiken wij dat als voorbeeld, wat zou Jezus doen en dat willen kopiëren, want ik volg hem. Maar er kan dus een situatie zijn in uw leven, en niet hier in onze maatschappij, maar het gebeurt wel in het Midden-Oosten, dat je geheim christen bent. En het kan zijn dat je soms op je werk denkt, het is nu het moment nog niet, maar ik laat het door mijn daden zien. Daar hoef je je niet schuldig voor te voelen, als je oprecht bent. Het gaat erom, is God in alles. En als God op het moment zegt van, en nu is het de tijd dat je bereid bent om dat wel te doen. En dat is denk ik een voorbeeld van Elia. Want Elia, wat we tegenkwamen, natuurlijk heel veel dingen hebben we al gezien van hem. Maar hier zie je ook dat Elia weer opgeroepen wordt om God te volgen. Om te luisteren. En dat deed hij. En er stond er net, Elia, de profeet elke keer. Maar ik heb hem hier gezet, Elia, de mens zoals wij. Want dat zegt namelijk, Jacobus 5 vers 17, Elia was een mens zoals wij. Elke keer komt dat terug. Maar het is Gods woord. En Elia had alles gegeven. En dan kom je weer die bekende tekst tegen, die ik wel eerder aangehaald heb. Zo waar de Heere leeft, vers 15. Zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Zo waar de Heere van de legermachten leeft. Dat kwam je ook al in hoofdstuk 17 vers 1 tegen. Moest je naar Agab gaan. Het gebied waar Baal leeft. Nee, zo waar de Heere leeft. En dat geldt voor ons ook. Ik weet niet met wie u spiegelt vanmorgen. Ik hoop niet met Agab. Dat hoop ik in ieder geval niet. Maar er kan een klein stukje zijn, hè? Er kan een heel klein stukje van zijn. Maar misschien bent u wel eens, nou, ik voel me meer Obadja. Dat je denkt, weet je, je doet al heel veel dingen. Heel gevaarlijk voor je leven dan wel, maar ik doe al heel veel dingen. En dan vraagt God weer van me iets en dan, wow. Dat is wel heel erg, Obadja twijfelde. Maar goed, hij kreeg de zekerheid van Elia en ging het toch doen. Of we voelen ons als Elia, want hij was een mens zoals wij. Moeten we niet vergeten, hij is een mens zoals wij. Zijn houding was dat hij naar God ging. Hij vertrouwde op God en niet op mensen. De vraag is in hoeverre wij op mensen vertrouwen. Op de dingen vertrouwen. En de vraag is hoever we alles durven op te geven. Denk aan die grote atlas die weer om ons nek hangt. En dan gaan we weer het nieuwe jaar in. Het is een beetje misschien lastig van deze mensen, omdat ze ver van ons afstaan. En het voorbeeld ook mensen redden van de dood. Maar daarom geloof ik dat God in uw hart werkt. En dit stuk kwam nu en dat sprak mij heel erg aan. Dat ik denk van, ben ik bereid om alles in Gods handen te leggen? Dat is mijn wil. Dat is dus ook gewoon te zeggen van, Heer, wat u wil, dat doe ik. Voor heel 2015, die heb ik nog bijgezet, is dit. Ik geef u heel 2015. Ik geef u nou eens alles. Mijn werk, Obadja, Elia, alles. Die leefde gewoon compleet voor God. Alles, luisterde in alles. En ik weet niet wat er nu in uw hoofd in één keer opkomt, of in uw hart opkomt, maar juist dat. Dat is echt van, we hebben geweldige liederen gezongen. Zingen is iets anders dan letterlijk eens zeggen van, Heer, u bent mijn Heer, ik geef u en je noemt het. Sommige dingen kan je niet noemen in de gemeente, dat hoeft niet. Maar die noem je in je eigen hart. En om het nog moeilijker te maken vanmorgen, wil ik je vragen als je de besluit neemt dat je dat deelt met iemand anders, voordat je hier weggaat. Dat je gewoon tegen elkaar zegt, joh, ik heb vanmorgen bij God dit gebracht. Joh, fantastisch man. Mooi. Hoe Hanneke er net begon, hoe wat Nanda gedeeld heeft, liet ze zien, we zijn het met z'n allen. We hebben elkaar nodig. Dan ben ik letterlijk van overtuigd dat 2015 een godsgezegend jaar wordt. Maar ik weet niet wat die brengt. Dat weet ik niet. Maar wat heeft in uw handen? Voor mij zijn er een aantal dingen. Ik wil weer gaan studeren waarschijnlijk. Ja, ik krijg nu de kans. De regering betaalt en ik kom in het onderwijs zit. Maar de vraag is nog wel steeds voor mij. Ik moet in april, mei beslissen. Ik denk dat ik het moet doen. En nu zit ik gewoon te wachten. Dan denk ik, ja, maar u moet het bevestigen. Of u moet iets laten zien dat u denkt van, oké, dit komt ertussen, dus het kan niet. Mijn opleiding is in uw hand. Dat is voor mezelf. Mijn financiën, ik ga gewoon dingen zeggen. We geven een aantal geld weg. Moet ik meer gaan geven? Moet ik gewoon meer gaan geven aan de gemeente? Aan andere zaken? Want mijn geld is van u. Ik wil alles aan u geven. Mijn kids, als je puberkids hebt, dan is je invloed ook wat steeds minder. Je kan niet anders. Ik kan willen wat ik wil, maar ik kan niet anders. Heer, ook 2015, mijn kinderen zijn in uw handen. Ze zijn geheiligd door mij. Maar tot welke grens? Tot wanneer? Ze krijgen de eigen verantwoording. Ze zijn in uw handen. Heer, en wat is op uw hart? Maar echt alles. En dan niet over 3 maanden zeggen van, ja, maar ik wilde dit. Dat we nu een bepaald moment hebben van 2015, 4 januari. Maar ik heb 4 januari 2015 in de handen van God gegeven. God in alles. Ik heb mijn werk voor de gemeente. Heer, het is in uw handen. De hele gemeente. Het moet gaan zoals dit en dit en dit. En als ze dit gaan doen en dat gaan doen. Heer, de hele gemeente is in uw handen. Wat zit er op uw hart? God in alles. Ik kom een Engels ding tegen. All to you I surrender. Everything, every part of me. All to you I surrender. All my dreams, all of me. Alles, alles geef ik over aan u. Elk deeltje van mij. Alles geef ik over aan u. Al mijn dromen, alles van mezelf. En een zegen vragen over Gods woord. Vader in hemel, we keken gewoon eigenlijk een beetje met een schuin oog heer, naar 3 mensen. Er zit zoveel in, heer, maar dit kwam op mijn hart. Dit liet u zien. We hadden andere dingen besproken kunnen worden, heer, maar u liet dit zien. God be in everything. God in alles. En heer, we zagen Agab. Agab die niets met u te maken wilde hebben. En volledig op zichzelf gericht was. En wij zijn hier, heer, wij willen alles met u te maken hebben, maar misschien zijn we te veel gericht op onszelf. We belijden dit, heer. We belijden dat er dingen in ons leven zijn die niet van u zijn. Heer, we hebben Obadja gezien. Obadja die de vrezen des heren had, heer, en zulke grote geweldige daden deed in het geheim. Maar toch ook weer bang was als hij een opdracht kreeg van Elia. Heer, als u ons opdracht geeft dit komende jaar om dingen los te laten zoals Obadja, zijn vertrouwen, zijn eigen geregel, ga gewoon naar de koning. We leggen het in uw handen. Heer, we hebben heel kort gekeken naar Elia, die eigenlijk constant een voorbeeld is van gehoorzaamheid. Die uw stem hoort en hij gaat. Heer, we willen zijn zoals Elia. Een man zoals wij. Een mens zoals wij. Ik wil vanmorgen, heer, vragen of u met uw Heilige Geest op een krachtige manier wil werken. Wij willen 2015 ingaan, heer, met u aan onze zijde. Wij willen, zoals Paulus zegt, vergeten wat achter ons ligt, heer, en uitstrekken naar wat voor ons ligt. En we willen u zien werken in ons hart, in ons leven, in ons werk waar ook voor gebeden is, heer, heel praktische dingen, in onze familie. We willen de grote daden van God zien. We willen uw naam belijden hier in Vlaardingen en omstreken. We willen uw grote daden zien, omdat we het nodig hebben. We willen horen van de jongeren, heer, dat ze van u getuigen. En dat ze grote daden van u zien, heer, en zullen bidden. We willen jongeren zien, heer, die vol vuur van u zijn. Ouderen zien, heer, die op hun knieën gaan en zullen bidden voor de gemeente. We willen zien, Heer, dat mensen hier hun verantwoordelijkheid opnemen, omdat u met uw Heilige Geest in hun hart legt. Dit vraag ik van jou. En het is een vreugde. Het is een vreugde om te doen. En Heer, dan niet allemaal gebukt met die grote aardbol op onze rug. Maar we leggen het nu bij de Heer Jezus, Heer, in uw hand. Wat een geweldig jaar, Heer, 2015. Vader, we vragen uw zegen erover, Heer, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.